Nou, vorige keer in elk geval hebben we gesproken over de 18. Dat is in elk geval een duidelijke zaak. Getal 18, wat weliswaar ook niet zoveel in de Bijbel voorkomt. Maar wat we toch gevonden hebben in elk geval in het Lucas-evangelie, in Lucas 13, waar het achter elkaar een paar keer genoemd wordt, zodat het niet over het hoofd gezien kan worden, en waar de 18 kennelijk rechtstreeks in verband stond met het einde van het oude verbond, met daarna tweeledige uitwerking. Aan de ene kant namelijk een oordeel over degene die niettemin aan het oude verbond vasthouden, en aan de andere kant leven, of in het algemeen genezing, voor degene die inderdaad dat oude verbond achter zich laten, trouw blijven aan het woord Gods en daardoor onder het nieuwe verbond terechtkomen. Want dat is wat de schrift in ieder geval met het getal 18 verbindt. En we vonden het allemaal terug in Lucas 13, waar in ieder geval het oordeel over degene die vasthouden aan het oude verbond werd uitgebeeld in de 18 die geslagen werden, want zo heet dat, door de toren die omviel in Siloam. In samenhang trouwens met degene wie bloed met hun offeranden gemengd werd door Pilatus, want zo wordt het daar genoemd. En aan de andere kant, in hetzelfde Lucas 13, vonden wij deze vrouw die 18 jaar gebonden was, die samengebogen was en kwam in de synagoge en daar genezen werd. En de betekenis daarvan is duidelijk genoeg. Het spreekt over zegeningen voor degene die trouw blijven aan Gods belofte. En uiteindelijk is het gewoon een beeld van degene die van de wet verlost worden, want daar komt het in de praktijk op neer, en daardoor terechtkomen onder het nieuwe verbond. En verder vonden we de 18 in het algemeen terug in verband met de reiniging van de tempel. In het 18e jaar was dat, meen ik, van Josia, als ik me goed herinner. Reiniging van de tempel en viering van het Pascha. Inderdaad, het 18e jaar van Josia was dat. Hoe dan ook, we zullen trouwens nog wel vaker merken dat heel wat getallen rechtstreeks in verband gebracht worden, op een of andere wijze dan ook, met de belangrijkste gebeurtenissen uit de heilshistorie, waarbij inderdaad het oude verbond overgaat in het nieuwe door de dood en opstanding van Christus. Makkelijk. Nee, ik wilde eerst lied 19 opzoeken, maar ik zoek nou maar op psalm 19, dat lijkt me beter. Want daar vinden we inderdaad een 19, niet, nee, dat is toeval, dat het psalm 19 is. Maar we vinden er wel een 19. Een hopelijk bekende psalm, nou, hij is wel bekend, maar wat de tekst betreft, wat de inhoud betreft, eigenlijk helemaal niet. Maar psalm 19, waar staat een psalm van David voor de opperzangmeester, wat het ook wezen mag, denk ik er altijd bij, weet u wel, want dat is zo'n manier om bepaalde Hebreeuwse begrippen weg te vertalen. Ja, helaas, hè? Opperzangmeester, ik zeg altijd, het is wel een opper, het is ook een meester. Het heeft te maken met de eeuwigheid, maar wat het met zang te maken heeft, is me volstrekt onduidelijk, maar het heeft men er dus maar van gemaakt. Hè? Het woord spreekt over hoge dingen, vandaar opper, en het spreekt ook over eeuwige dingen. En daar gaat het om. Dat wil zeggen, deze psalm staat in verband met de hoge en eeuwige dingen. Er staat dus in verband gewoon met het nieuwe verbond. Je kan het niet missen, blijkt ook uit de inhoud. Er staat namelijk, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. En dan stop ik meteen, want u vraagt zich af hoe ik in psalm 19 terechtkom. Wel, ik weet niet of het nummer van de psalm er iets mee te maken heeft, maar het was in ieder geval niet de wijze waarop ik in deze psalm terechtkwam. Misschien toch, misschien dat het wel een rol speelt, maar zo vond ik hem niet. Ik kwam er namelijk terecht vanwege deze uitspraak hier in vers 3, waar staat de nacht aan de nacht, dus nacht op nacht, hè, is dan de gedachte, toont wetenschap. En ik kwam daar terecht omdat dat woord tonen een getalswaarde heeft van 19. Het is dus eigenlijk een 19. Merkwaardig genoeg. Het is een woord wat niet al te veel in de Bijbel voorkomt, maar ik zal u de schriftplaatsen nog wel laten zien. Want waar het inderdaad om gaat, is dat hier nacht aan nacht wetenschap toont. Sterker nog, als we de eerste helft van het vers, dat is een parallelisme, dus als we de eerste helft van het vers ook meelezen, dan staat er de dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en dan de nacht aan de nacht toont wetenschap. Maar dan zegt vers 4, geen spraak en geen woorden zijn er. En de tweede helft van vers 4 heeft men wegvertaald. Want daar moet staan, hun stem wordt niet gehoord. Andere vertalingen hebben dat ook daadwerkelijk. Lang niet allemaal trouwens. Maar het is weer een parallelisme, vers 4. Geen spraak en geen woorden zijn er. En hun stem wordt niet gehoord. Dat is uiteraard gewoon twee keer hetzelfde. En als men in de tweede helft van de zin de gedachte wegredeneert, dan blijft hij altijd in de eerste helft van het vers nog staan. Namelijk dat er van alles gezegd wordt, maar dat het toch maar bij weinigen doordringt. Dat kan ook niet anders, want er worden geen woorden gehoord. Hoewel er heel wat gezegd wordt, worden er toch geen woorden gehoord. Hun stem wordt niet gehoord. Niettemin, hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, vers 5. En hun redenen, hun woorden dus gewoon, tot aan het einde der wereld. Dat is ook hetzelfde, hè? Het einde der wereld is gewoon ook over de hele aarde dus. Hij heeft in dezelfde, in de hemelen, dan wel in de wereld, dat maakt niks uit. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Het schijnt dat de zon in het Nederlands vrouwelijk is. Helaas. Ik weet het niet, want wij trekken ons er gewoonlijk niks van aan. Maar het is natuurlijk een misverstand. De zon is mannelijk. Misschien in onze Nederlandse taal niet, maar zit onze Nederlandse taal er gewoon naast. Hè? De zon is mannelijk, de maan is vrouwelijk. Zeg ik altijd. En ik zeg ook altijd, de Duitsers weten daar ook niks van. Want die kennen ook een vrouwelijke zon en een mannelijke maan. Maar ik waarschuw u onder elkaar zo even voor alles wat uit Duitsland komt aan wijsheid, filosofie, theologie en al die dingen meer. Want over het algemeen, laat me zitten. Hè? Heb je daar niet zoveel aan. De Fransen doen het beter. Die zeggen altijd netjes, le soleil, want de zon is mannelijk. En dus la lune, dat kun je zo horen. La lune, hè? Dat kan niet missen. Hè? Dat is een juffrouw, een dame, zou ik maar zeggen. De maan, hè? Zo hoort het. Dus ik heb altijd moeite om dit te lezen. De zon, die is als een bruidegom. Zie je wat dat een mannetje is? Hij is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Hij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Daar wordt het iets duidelijker van, hè, als je er hij van maakt. Zijn uitgang is van het einde des hemels en zijn omloop tot aan de einden deszelfen van de hemel. En niets is verborgen voor wat er van die zon uitgaat. Dat hadden redenen kunnen zijn, woorden, wetenschap, Gods eer of hoe het allemaal maar heten mag. Hier heet het gewoon hitte. Want wat de zon uitstraalt komt overeen met wat de bruidegom uitstraalt. En u weet wat het is, de bruidegom. Dat kan niet missen. De bruidegom is Christus, maar in het bijzonder Christus in relatie tot het nieuwe verbond dat ooit komen zou. Dus de term bruidegom zelf verwijst al naar de dingen van het nieuwe verbond. Maar de aardigheid is dat heel dit schriftgedeelte spreekt over verborgene dingen. Natuurlijk, bij een andere gelegenheid heb ik er eens op gewezen dat hier in deze verse verwezen wordt naar wat de sterrenbeelden, voor mijn part de sterrenkaart, aan Bijbelse waarheid bevat, bekendmaakt, is overdreven. Predikt is helemaal overdreven, maar zo staat het hier niet te min. Maar wat er toch in ieder geval in gevonden kan worden. En als ik het zo zeg, dan ben ik dichter bij deze psalm. Want de gedachte is ook dat weliswaar dag en nacht overvloediglijk spraak uitstort en nacht aan nacht toont wetenschap, zou gezien moeten worden volgens deze vertaling, maar dat ligt aan de vertaling. Niettemin is het verborgen, dat wil zeggen niemand weet het en het kost ook enige moeite om iets daarvan inderdaad terug te vinden. Het gaat ook inderdaad om verborgene dingen en dat staat er ook aan het eind van vers 7. Niets is verborgen voor haar hitte, maar daarna gaat het verder in vers 8 en daar wordt het hele plaatje van de hemelen, de sterren en de zon en de bruidegom dus, wordt als het ware vergeten en dan wordt hetzelfde nog een keer gezegd, maar nu in klare taal. Daar staat, de wet des Heren is volmaakt. En wat de wet doet is hetzelfde als wat de hemelen en het uitspansel doet, namelijk het werk zijner handen verkondigen, namelijk verkondigen het werk wat God doet dan wel gedaan heeft. Dat is wat de wet, de Torah, de onderwijzing, want zo zou je het eigenlijk moeten lezen, dat is wat de onderwijzing des Heren ook doet, die is volmaakt, bekerende de ziel. Kortom, de getuigenis des Heren, dat is hetzelfde uiteraard, hè? Denk maar aan de Ark der Getuigenis. Ark des Verbonds, de wet gewoon, hè. De getuigenis des Heren is zeker, gewis, zelfs met de betekenis van veilig. De slechte, dus aan de slechten wijsheid gevende. Zodat je maar weer ziet dat je slecht moet zijn om van God wijsheid te bekomen. Ja, dat is nou eenmaal Bijbels, hè. Ja. Dus aan de slechten geeft hij wijsheid. De bevelen, weer een synoniem. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Dan moet het de blijde boodschap zijn dus. De prediking van het nieuwe verbond. Het gebod des Heren, weer een synoniem. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. Dat heb ik eens nagevraagd bij Jonathan, maar dat even terzijde, hè. Ik kreeg immers verlichte ogen. En dan, de vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. U weet het goed, het zit met wet en waarheid. De wet was door Mozes, genade en waarheid was door Jezus Christus. Zodat je maar ziet dat al deze versen spreken over het nieuwe verbond. Hoe dat zou komen, hoe dat gepredikt zou worden, enzovoorts. Goed, samen zijn ze rechtvaardig, ze zijn begeerlijker dan goud, een beeld van de eeuwigheid. Ja, dan veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. Dat klopt, want toen Jonathan honing dan wel honingzeem at, werden zijn ogen daardoor verlicht. Dat was hem, ja. En de woordspeling ontgaat ons in het Nederlands, maar honing is dabash en komt van de bij. En de bij is dabar, maar dabar is niet alleen een bij, maar ook gewoon het woord. Dabar, bekende, wordt nogal als het naam gebruikt voor allerlei kerkelijke, dan wel religieuze gebouwen, instellingen, stichtingen, hoe dat maar heten mag. Dat heet al gauw dabar. Of logos natuurlijk, als men de voorkeur geeft aan het Grieks. Maar het is hetzelfde. Maar dabar is inderdaad honing, is inderdaad het woord. En honing is wat door de bij, en dus door het woord, wordt voortgebracht. Honing is dus in de schrift synoniem, zeg maar in het algemeen met wijsheid. Dat is de meest algemene verklaring. Maar het staat voor alles wat het woord Gods voortbrengt. Wijsheid, rechtvaardigheid, geloof enzovoorts. Maar in de meest eenvoudige en brede betekenis wijsheid, en daar gaat het hier ook over. En dan, ook wordt uw knecht door dezelfde, door dat woord dus, klaarlijk vermaand in het houden van die is grote loon. Want in het houden aan het onderwijs, vasthouden van het onderwijs wat God geeft, is groot loon. Men krijgt namelijk een positie aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Want hoe dan ook, dat is wat de Hebreeënbrief zegt, bij meerdere gelegenheden is in de Hebreeënbrief, indien wij maar de vaste grond deze belijdenis tot het einde toe vast behouden. Gaat om het vasthouden van wat er gepredikt is. En met name het vasthouden van wat gepredikt is door of in de Zoon in deze laatste dagen. Dat is de Hebreeënbrief. Maar het vasthouden van het onderwijs, het woord van God, daarin is inderdaad grote loon. Namelijk de eeuwigheid, hè, daar komt het op neer. En dan, wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene. En daar staat er, afdwalingen. Ik waag te betwijfelen of dat de bedoeling is. Want ik heb wel eens het idee dat het gaat om dat men inderdaad van het verborgene verlost wordt, kortom dat het verborgene juist openbaar wordt. Lijkt mij meer in overeenstemming te zijn met wat in vers 7 ook staat, maar goed. En dan vers 14, houd uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen. Dat gaat gewoon over hoogmoed uiteraard. En als u het mij vraagt, de belangrijkste vijand van de mens is eigenlijk zijn eigen hoogmoed. Als er iets is wat de mens tegenhoudt om te komen tot geloof in het woord van God en in de prediking van het evangelie in het algemeen, is dat veruit in de eerste plaats menselijke hoogmoed. De Bijbel zelf zegt dat natuurlijk uitgebreid genoeg, maar ik durf er wel bij te zeggen, de ervaring leert dat ook. Dus altijd wat de mens tegenhoudt om tot geloof te komen in het algemeen, maar ook in de praktijk geldt dat ook gelovigen, wedergeboren mensen in de praktijk vaak dikwijls tegengehouden worden om te komen tot kennis der waarheid. Wat voor waarheid dan ook, gewoon omdat hun eigen hoogmoed en daarbij in de weg staat. Want als er nou staat dat de wijsheid gegeven wordt aan de slechte en je bent hoogmoedig, ontvang je dan wijsheid? Nee, je zult eerst moeten weten dat je slecht bent. Misschien dat je dan nog eens openstaat voor wat je van een ander, met name van de Heer zelf en van het woord Gods, kunt ontvangen. Zo is het nou eenmaal. Een mens die zichzelf ziet als goed en rechtvaardig, of wat voor wijze dan ook, en acceptabel voor God, die zal nooit komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Want ja, gezonde mensen gaan niet naar de dokter. Kan ik even zeggen, nou die er niet is vanavond, niet waar. Maar gezonde mensen die gaan inderdaad niet naar de dokter. De gezonden hebben de heelmeester niet voor nodig, zei de Heer. Maar degene die ziek zijn, daar gaat het maar om. Nou goed, laat dus, houd ook uw knecht terug van trotsheden. Laat die trotsheden niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Die laatste woorden wekken misschien een andere indruk, maar in het algemeen is het zo dat de woorden vanaf vers 12, in ieder geval tot en met vers 14, natuurlijk in de eerste plaats de woorden zijn van de Heer Jezus. Dat ze vervolgens ook op ons kunnen worden toegepast, dat hoop ik. Zeg ik dat duidelijk genoeg? Jawel, hè? Goed. Waar het in deze psalm in het algemeen om gaat, is natuurlijk om het tweede gedeelte van de psalm. De wet des Heeren is volmaakt, het woord Gods. Als je dat woord vasthoudt, je daardoor laat onderwijzen, dan is daar groot loon. En dan staat er vanaf vers 13, dat wat de mens daarvan kan tegenhouden is zijn hoogmoed. En daarom kun je de Heer bidden om je daarvan te bewaren. Dat helpt wellicht. Toch? Dat lijkt mij wel tenminste. En het resultaat is dan inderdaad verlossing. Dat is waar het om gaat. Dat is de algemene strekking natuurlijk van de inhoud van de psalm. Maar daarmee is niet verklaard de merkwaardige vorm van de psalm. De merkwaardige vorm zit erin dat deze psalm in twee delen uiteenvalt. Ik heb ze ook wel eens naast elkaar gezet. Want je kunt ze gewoon naast elkaar schrijven. Vers 1 tot en met 7 en vers 8 tot en met 15. Dan zul je zien dat het keurig parallel loopt. Maar het punt is dat in het eerste deel van de psalm helemaal niet over de wet gesproken wordt. Maar over dingen die God wel degelijk spreekt, maar op andere wijze dan verbaal, zal ik maar zeggen. Hij doet het namelijk via de hemel en via het uitspansel, dat wil zeggen via de sterrenbeelden en hun betekenis. Daarover heb ik bij andere gelegenheid alles heel uitgebreid besproken. Ik denk niet dat ik dat ooit nog weer zo uitgebreid zal doen, en vanavond dus ook niet. Maar daar gaat het ook niet om. Wat ik vanavond naar voren breng, is dat het in dit schriftgedeelte eigenlijk dus gaat om dingen die verborgen zijn, maar die geopenbaard zouden worden. Met andere woorden, deze psalm vertelt niet zozeer dat er met de sterren wat aan de hand is, maar de psalm vertelt dat het nieuwe verbond enzovoort, dat dat ook inderdaad een verborgen kant heeft. Een kant die verborgen is, zijnde die verborgen is in de hemel. En dat, die gedachtegang wordt hier letterlijk natuurlijk opgehangen aan de gedachte dat de hemelen, zeg maar gewoon de sterren en de sterrenbeelden dus, inderdaad ook dezezelfde bijbelse waarheid bevatten. Met andere woorden, de dingen die in de wet des Heeren, kortom in het hele Oude Testament, onderwezen worden, die zijn ook te leren uit de betekenis van de sterren en de sterrenbeelden. Kortom, de hemel verkondigt dat ook. En niet in de laatste plaats via zon en maan enzovoorts. En dat hoef ik nou niet allemaal te illustreren, maar het gaat er nou om dat het oude verbond, ook de wet des Heren, uiteraard gewoon het nieuwe aankondigt. Heel het Oude Testament is een belofte, of zoals de Hebreeënbrief het zegt, het hele Oude Testament is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En dat is maar waar het om gaat. Het hele oude verbond is dus de aankondiging van het nieuwe verbond en spreekt dus gewoon over het nieuwe verbond. Maar daarnaast wordt in deze psalm naar voren gebracht dat datzelfde ook gebeurt aan de hemel, aan de sterren. De gedachtegang, de gedachte erachter is dan dat het nieuwe verbond niet alleen gewoon de letterlijke vervulling is van wat in het oude wordt aangekondigd, maar dat het nieuwe verbond ook een hemels aspect heeft. En zeg maar gewoon, maar ik zeg dat vanuit het Nieuwe Testament uiteraard, dat het nieuwe verbond ook zou worden toegepast op een veel hoger niveau, namelijk aan in de hemelen. En het zal u duidelijk zijn dat we daarbij spreken over onze tegenwoordige bedeling uiteraard. Want in onze bedeling wordt inderdaad het nieuwe verbond toegepast op een hoger niveau dan het niveau waarop het in het Oude Testament eigenlijk, volgens de letterlijke tekst althans, wordt aangekondigd. En daar gaat het maar om. Bovendien, het is natuurlijk ook, dacht ik, voor de meesten van u een duidelijke zaak, dat het Oude Testament weliswaar letterlijk spreekt over een nieuw verbond en de verlossing die gebracht zal worden door de middelaar van het nieuwe verbond. Maar aan de andere kant, in het Oude Testament is wel degelijk ook gemeentelijke waarheid verborgen. Dat wil zeggen, op verborgen manier spreekt het Oude Testament ook net zo goed over die hemelse toepassing van het Nieuwe Testament. Hebt u dat? Hopelijk. Twee kanten dus aan alles wat in het Oude Testament beloofd wordt. Eén geopenbaar, een aardse kant, maar de andere kant de verborgene dingen die voor de Heer onze God zijn, die hemelse dingen dus. Maar hier in Psalm 19 wordt het anders voorgesteld. Hier wordt gewoon gezegd, hele oude verbond. De wet, de onderwijzing dus des Heren spreekt over het nieuwe verbond uiteraard. Staat trouwens, de wet des Heren is volmaakt. De onderwijzing des Heren is volmaakt. Maar wat zegt het Nieuwe Testament? Hebreeën zegt, de wet heeft niks volmaakt. De wet heeft geen, Hebreeën 10 vers 1, de wet heeft geen ding volmaakt. Nee, het punt is, de wet heeft wel, is wel volmaakt in zichzelf, juist omdat het spreekt over het nieuwe verbond. Of anders gezegd, het oude verbond is volmaakt alleen als het spreekt over het nieuwe verbond. En als het oude niet spreekt over het nieuwe, als men dat wegredeneert, dan heeft de wet niks volmaakt. Integendeel. Dan verwijst het er hooguit naartoe, maar daar blijft het dan ook bij. Nou, het punt is dan dat in de psalm aan de ene kant gesproken wordt over de wet des Heren die volmaakt is, de onderwijzing des Heren die volmaakt is, spreekt gewoon over het nieuwe verbond, wat zou aanbreken. Het gaat ook inderdaad over blijdschap. Het gaat zelfs over een bruidegom. Het impliceert, want er staat er niet, maar het impliceert een bruid. Het spreekt over een nieuw huwelijk, een nieuw verbond enzovoort. Dat lijkt me ook allemaal een duidelijke zaak. Maar in vers 1 tot en met 7 worden diezelfde dingen opgehangen, bijna letterlijk zou ik denken, worden opgehangen aan de sterren des hemels. En het is toch wel een leuke aangelegenheid, want u weet alle natuurlijk, kent allemaal de profetie van Biliam. Er zou een ster voortkomen uit Jacob. En toen die ster letterlijk kwam, want de profetie heeft natuurlijk eerst een letterlijke vervulling. Toen die profetie letterlijk vervuld werd, verscheen daar ook inderdaad een ster. Die kwam van dezelfde kant als waar Biliam ook vandaan kwam. Uit Syrië heeft mij Balak geroepen. Nee, uit het Tweestromenland heet dat, het Mesopotamië, uit het oosten dus. Nou goed, daar kwam die ster ook vandaan, al was het maar alleen omdat alle sterren nu eenmaal in het oosten opgaan, hoe dan ook. Maar er waren ook enige wijzen, zie je wel, er was toch wijsheid. Hè? Er waren enige wijzen die die ster zagen, op grond van die ster ook inderdaad kwamen eerst naar Jeruzalem en vervolgens zelfs naar Bethlehem om daar de Heer te ontmoeten. En de aardigheid is dat die ster letterlijk toen de vervulling was van deze profetie van Biliam, maar de uiteindelijke vervulling van die profetie vindt uiteraard plaats in onze dagen, waarbij inderdaad licht verschenen is. Wij zijn namelijk die wijzen, als het goed is. Hè? Jawel, en wij hebben dat licht gezien, maar het is alleen een hemelslicht, want de aarde blijft in duisternis gehuld. Wij zien dat licht alleen als wij omhoog kijken. Ja, nee, ja, dat doet goed. Dat was maar één ster. In de Bijbel vinden we trouwens zelfs 12 sterren. Inclusief zelfs een zon en maan bovendien, zon, maan en 12 sterren. En u weet toch waar dat op slaat? Ook een moeilijk woord, maar goed, hè? Ja, op de heerschappij van Jozef. Toch? Als het in het Oude Testament voorkomt tenminste. Zon, maan en 12 sterren spreekt over de heerschappij van Jozef. Let op, niet de heerschappij van de leeuw en de stam van Juda, maar de heerschappij van Jozef. Zodat we dan terechtkomen inderdaad in onze bedeling. Dat kan ik nou niet meer uitleggen, nou, dat heb ik al zo vaak gedaan. Hè? Dus dat spreekt over de heerschappij van Christus nu in onze bedeling. Waarna we zon, maan en 12 sterren nog een keer tegenkomen bij een vrouw uit Openbaring 12. Die dan een mannelijke zoon voortbrengt. Dat blijkt de gemeente te zijn, zodat het nog steeds over dezelfde dingen gaat. Zon, maan en 12 sterren in verband met onze tegenwoordige bedeling. Dingen aan de hemel dus. En dat is maar waar het om gaat. De gedachtegang is namelijk dat heel dat nieuwe verbond ook inderdaad een hemelse toepassing heeft. En zo wordt er dus in de schrift ook over gesproken en in het bijzonder in deze plaats. Waar ik naartoe wil, wel heel eenvoudig. De gedachte is namelijk dat het getal 19 weliswaar erg weinig in de Bijbel voorkomt. Maar de keren dat er wat dat er genoemd wordt, moet het duidelijk zijn dat het op een of andere wijze te maken heeft met openbaring van verborgenheden. Dat is wat je eigenlijk mag verwachten. Want als u het mij vraagt, is het zo dat alle priemgetallen in de Bijbel... Ja, alle priemgetallen in de Bijbel spreken over onze bedeling. Niet altijd uitsluitend, maar niettemin, ze spreken over onze bedeling. We beginnen bij de 1, de eenheid van de gemeente. De eenheid van de gemeente in Christus, dat is een priemgetal. De 2, priemgetal, spreekt over het dubbele deel van de gemeente en spreekt over de gemeente die gevormd wordt uit de 2 huizen van Israël. Daar hebben we ook al uitgebreid over gesproken. 3, het volgende priemgetal, staat voor de beloften en de vervulling daarvan. Ja, aan de gemeente. Niet uitsluitend, maar wel aan de gemeente natuurlijk. Nou, tot nog toe is het erg simpel. Dan komen we bij 5, het volgende priemgetal. Lijkt me een duidelijke zaak. 5 is zelfs het rangnummer van onze tegenwoordige bedelingen. 5 staat voor verborgen dingen. Dan komen we bij 7 terecht. Het volgende priemgetal. 7 spreekt inderdaad over de rust van het volk Gods. Uit de Hebreeënbrief, om maar eens wat te noemen. En het getal 7 in het algemeen staat weliswaar voor het complete voltooide heilswerk van Christus. Maar wordt wel degelijk vele malen heel expliciet op de gemeente van toepassing gebracht. En daar gaat het maar om. Ja, dat zal u wel. Niet uitsluitend, maar. Niettemin vele malen alleen op de gemeente. Nou goed, daarna krijgen we 8, 9, 10, 11. 11. 11 was, weet u nog, de uitstel van het koninkrijk. 10 was geweest, oude verbond, het woord vervuld enzovoort. Er moet een koninkrijk komen, maar dat is een 12. 11 staat dus voor de uitstel van het koninkrijk. Bovendien, 11 is met name Jozef. 11 is Jozef. Ja, en die zouden voor Jozef buigen, hij is dus dan 12. Dus zijn toch 12, hè? Ja, nee, ik ben het met je eens, is zo. Maar leuk dat je er 11 bij vindt, hè? Maar goed, eigenlijk zijn het 11 sterren, maar die 11e is de 12e, want Jozef zelf is de 11e, hè? Goed, maar dus 11 spreekt inderdaad ook over onze bedeling, de uitstel van het koninkrijk, om het zo te zeggen. Het volgende priemgetal is een 13. Dat spreekt, dat hebben we ook uitgebreid besproken, over het hemelse koninkrijk. Hè? En in bijzonder met nadruk op het eerstgeboorterecht daarvan. Het is hoger. En daarom heeft het hogere rechten. Dat was 13. En dan krijgen we 17. Daar hebben we het nog niet zo lang geleden over gehad. 17 spreekt gewoon over de opstanding op een ander niveau. Hè? Normaal is de 8 opstanding. Maar 17 is ook opstanding. Maar dan meer speciaal in relatie met onze bedeling. Daar komt het op neer. Vandaar dat de datum zelf in de Bijbel dan ook niet eens precies genoemd wordt. Hè? Weet u wel, de 17e van de eerste. Je moet hem nog uitrekenen, anders kom je er niet eens op. Hij is toch een beetje zoek. Dat zijn zo de priemgetallen en de volgende is 19. En als u het mij vraagt, heeft 19 te maken met de openbaring van verborgene dingen. En zo kwam ik in deze psalm terecht. Want we hebben een woord, er zijn er meerdere natuurlijk, maar een van de woorden die een getalswaarde heeft van 19, is dat woord wat hier vertaald is in psalm 19 vers 3 met tonen. Normaal wordt het vertaald, nou laat ik het anders zeggen, meestal wordt het vertaald met te kennen geven. Dat zal ik u zo laten zien, maar gewoon bekend maken. Eigenlijk openbaren, want daar komt het op neer, het zal blijken, zal ik u ook laten zien, dat het daarbij altijd gaat om het te kennen geven, namelijk tot kennis brengen van dingen die men uitdrukkelijk niet weet, waarvan men weet dat ze er zijn, maar men weet niet wat het is. En te kennen geven wil zeggen dat men er dan kennis van krijgt. Dus de vertaling met te kennen geven is eigenlijk erg mooi. In het algemeen vertaalt men het laten zien. Nou ja, dat is te kennen geven, bekend maken of hoe het maar heten mag. Hier dus tonen, want dat is laten zien. Het eigenaardige is trouwens dat hetzelfde woord eigenlijk gewoon ook opgevat wordt als leven. Gava, die bedoel ik, ja. Oh, ik moet het duidelijker zeggen, ja. Ja, goed. Nou, daar komt hij dan. Dat woord wat hier vertaald is met tonen in Psalm 19 vers 3, is het Hebreeuwse gava. Wordt geschreven met een geet, een wou, of een waf noemen jullie dat, geloof ik, hè. Een waf. Dat doet me altijd aan de hond van de buren denken, dus. Nou ja. Een geet, een waf, vooruit dan. En een he. Dat is een 8, een 6 en een 5 en dat is samen ongeveer 19, ja. Dat woord schijnt te betekenen leven, maar ik moet u zeggen, ik heb het zo in de Bijbel niet vertaald gevonden. Ja, dat is het gekke ervan. Iedereen weet dat het leven betekent, maar dat komt omdat het er ook bij staat ergens. Dat is heel interessant overigens hoor, want er staat van de eerste vrouw dat ze werd genoemd Heva. Nou, Geva is het dus zelfs eigenlijk, maar u weet hoe dat gaat hè. Het is Geva, maar in de eerste plaats ziet men niet dat het een geet is en leest men het voor een he. Dat is de verhaal van of het lijntje dicht zat of niet. Dat heb ik hier wel eens op bord geschreven. Toen ik de vijf besprak, heb ik dat in elk geval gedaan. Hè. Men ziet niet of het een he of een geet is. Nou, het is een geet, maar men zag het als een he. En vervolgens wordt het vertaald naar het Grieks, maar die hebben die letter niet. Die hebben geen h. Dus dan verdwijnt die gewoon en blijft er gewoon Eva over. Maar ze heette dus niet zo, ze heette Geva. En er staat dat ze zo heet omdat ze de moeder is van alle levenden. En dus vertaalt men het met leven. Dat zal het ook zijn, maar het leuke is natuurlijk dat we daar, dat we daardoor eigenlijk in de, wat ik mag ik eigenlijk zo niet noemen, maar eigenlijk in de Bijbelse filosofie terechtkomen. Want de gedachte is dat het woord verder in de Bijbel vertaald wordt met tonen, te kennen geven, iets wat verborgen is, bekend maken enzovoorts. En dat is nou net waar het om gaat. Dat veronderstelt kennis, kennen dus, en dat is al wat ik jaren loop te vertellen, kennen is leven. En als iets bekend gemaakt wordt, dan ontstaat daar leven, dan is dat leven, want leven is, duur woord, communicatie. Hè? Nou ja, gemeenschap, zei mijn vader dan, en dat is het natuurlijk, hè. Leven is gemeenschap. Sterker nog, als God wat te kennen geeft, dan geeft hij zijn woord, dan spreekt hij, brengt hij zijn woord, waarvan Peter zei, daaruit zijn we wedergeboren, uit het onvergankelijk zaad, namelijk het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar heb je leven. Dus kennis, of kennen en leven is dus hetzelfde woord. Of te kennen geven dan, want zo wordt het dan vertaald. En leven is hetzelfde woord. Bovendien de vertaling met tonen is ook zo gek nog niet, omdat tonen helemaal met leven en gemeenschap te maken heeft. Als je jezelf wilt tonen, moet je jezelf blootgeven. Het is een raar verhaal natuurlijk, maar je hebt allemaal al voorlichting gehad, neem ik maar aan. Maar dat heeft ermee te maken, ja. Dat is inderdaad communicatie bij uitstek. Niks meer verborgen houden, inderdaad openbaar of te kennen geven. Tonen. Zo worden dus allemaal vertaald. Nou ja, in de Bijbel komt het zo vaak in deze betekenissen niet voor, maar het is een bekend gegeven dat het die betekenis heeft. Dus de betekenis van leven, maar in de Bijbel meer tonen, het tonen namelijk van verborgen dingen, en in het Nederlands, in de Nederlandse Bijbels vertaald met te kennen geven. Meestal, ja.
David zegt dat is een heel geheim, toont aan zijn vrienden.
Ja, maar dat is gemeenschap hebben met elkaar. Dat is gemeenschap, ja, inderdaad. Maar als verborgene dingen dus getoond worden, dan wordt daar leven getoond of daar ontstaat leven. Trouwens, ik moet er meteen wat anders bij zeggen. Men vertaalt het woord wel eens maar met leven, maar de uitspraak over Eva, dat is ditzelfde woord dus, Gava, is dat ze zo heet omdat ze de moeder is van alle levenden, zodat daar ook nog achter zit niet alleen maar het leven als zodanig, maar het ontstaan van leven. Dus als je het al vertaalt met leven, dan zou het eigenlijk, de gedachte moeten zijn, niet het leven als zodanig, maar het juist en vooral het ontstaan daarvan. Ze is de moeder van alle leven, dat wil zeggen, zij gaf aan allen die leven het leven. Ze kwamen uit haar voort, is de gedachte. Zodat de waarschijnlijk beter is om te zeggen, betekent tonen of te kennen geven. En aan de andere kant betekent het ontstaan en brengen, het voortbrengen van leven. Nou, dat is het. En dat dat iets met ons te maken heeft, lijkt me duidelijke zaak. God heeft zichzelf aan ons bekendgemaakt. En daaruit zijn wij wedergeboren. Of wij hebben zijn woord ontvangen. En sindsdien hebben wij leven ontvangen. Nog afgezien van, maar dat is een zijlijn denk ik, afgezien van het feit dat Eva als een van de weinige vrouwen in de Bijbel een uitbeelding is niet van Israël, maar van de gemeente. Ja, dat is tamelijk excentriek. Maar het was ook de eerste vrouw. En daarom is ze een beeld van de gemeente. Het ligt voor de hand. Het eerste volk Gods. Verder zijn vrouwen in het algemeen in de Bijbel een uitbeelding van Israël. Neem niet weg dat via Israël het alsnog dikwijls kan worden toegepast op de gemeente. Maar bij Eva kan dat zelfs niet eens. Want van Eva staat inderdaad dat ze vlees en bloed, of heet dat, vlees en been was van Adam. En als het uitgelegd wordt in de Bijbel, dan wordt gezegd dat ze daarmee een beeld is van de gemeente. Want het staat letterlijk zo en alleen daar in Efeze 5. En daarmee is een beeld van de gemeente die met zijn lichaam is. Het lichaam van de laatste Adam, namelijk Christus. Dus ook via die weg komen we terecht bij gemeentelijke waarheid. En dus bij verborgen dingen. Bovendien, het vers wat zegt dat die eerste vrouw, de naam wordt geloof ik niet genoemd, maar dat die eerste vrouw in Efeze 5, dat die van Adams vlees en been is, dat vers zegt, deze verborgenheid is groot. De grote verborgenheid. Maar zegt, ik spreek dan ook over Christus en over de gemeente. Nou, dat is precies waar het om gaat. Dat woord spreekt over het openbaren van verborgene dingen. En tegelijkertijd dan over de oorsprong van een leven. Nou ja, nou we het daar toch over hebben. Neem ik u maar even mee naar... Ga ik maar even verder op dit woord in, dat lijkt me wel goed, nu ik erover begonnen ben. We vinden het namelijk hier in Psalm 19 vers 3, nacht aan nacht toont wetenschap. Dat is heel aardig, want de nacht per definitie is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, de bedeling, waarbij de wereld in duisternis is nadat het licht uit de wereld verdwenen is. Ik zeg dat altijd met het Johannesevangelie in gedachten, hè. Het licht was in de wereld, maar de duisternis heeft het niet gegrepen en dus is het licht weer verdwenen. De wereld is nu in duisternis, maar nacht aan nacht toont wetenschap. Want hoewel de wereld in duisternis is, worden wij op de hoogte gesteld inderdaad van de verborgenheden Gods, of hoe dat maar heten mag. De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Kan niet missen, daar gaat het dus over. En daarna vinden wij datzelfde woord alleen nog, voor zover het Hebreeuws is, maar het Oude Testament kent ook nog Aramees. Hè? Maar voor zover het Hebreeuws is, vinden we het woord alleen nog in Job, het boek Job. En u weet, in het boek Job is ontstellend veel verborgen. Hè? Toch, of niet? Het schijnt een boek te zijn dat moeilijker is dan Openbaring. En ik zeg, dat schijnt zo, nee, ik ben het er helemaal mee eens, dat is ook zo. Het boek is veel moeilijker dan het boek Openbaring. Openbaring is trouwens zo moeilijk diep, omdat de openbaring nu eenmaal verondersteld te zijn wat het is, namelijk een openbaring. Het kan nooit erg moeilijk zijn. Maar Job is veel moeilijker. Ik kan het niet eens meer vinden. Oh, staat die pal voor? Ja, dat is waar. En in Job komt het namelijk 5 keer voor, de uitdrukking. Ik ga niet die teksten verklaren, maar ik noem ze in ieder geval. Job 15 vers 17... Vanaf, ja, vers 17 lees ik, ja. Ik zal u wijzen, dat is hem, wijzen. Ik zal u bekendmaken. In het Afrikaans, Zuid-Afrikaans bedoel ik dus, hè? In het Afrikaans heeft het woord wijzen ook die betekenis. Waar de Engelsen het woord to show gebruiken, laten zien, gebruiken zij het woord wijzen. Ik zal het je wijzen. En dan wordt er niet gewezen, dan wordt er iets getoond. Wijzen is dus tonen inderdaad, ja. Ik zal u wijzen, hoor mij aan. En hetgeen ik gezien heb, dat zal ik vertellen. Hetwelk de wijzen verkondigd hebben en men voor hun vaderen niet verborgen heeft. Nou, wat het vers werkelijk betekent in het verband hier, dat doet er weinig toe. Waar het me nou om gaat, is dat het inderdaad, blijkt dat het gaat om het tonen van dingen die voor de meeste mensen in ieder geval verborgen zijn. Dus de betekenis van de term. Tonen van verborgen dingen. En met name het tonen van wijsheid. Hè? Dat begrip wordt hier uiteraard ook genoemd. En zo verder. Want dan komen we in Job 32, waar het 3 keer achter elkaar staat. Job 32 in vers 6... Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Barachel, de bezit, en zeide: ik ben minder vandaag, maar gij lieden zijt stokouden. Mooie Bijbelse term, hè, stokouden. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd, u lieden mijn gevoelen, mijn mening, gewoon betekent het, hè, mijn gevoelen te vertonen. En dan meteen verder. Ik zeide, laat de dagen spreken en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven. Elihu zegt, laat die oude, die stokouden, laat ik het netjes zeggen, laat deze stokouden maar spreken, die moeten dan de wijsheid maar voorbrengen. Maar hij is van mening achteraf dat die stokouden die wijsheid niet kennen. En hij, de jongere, Elihu, zal dan inderdaad zijn mening vertonen. En dat het iets met de verborgenheid te maken heeft, lijkt me duidelijk. Want de verborgenheid bestaat uit dingen die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest, maar die nu bekendgemaakt is aan zijn heilige apostelen en profeten, of hoe dat maar heten mag, hè? Om maar eens wat te citeren, min of meer uit Efeze. Daar gaat het over. Nou, dat was vers 6. Dan vers 10. Of vers 9. De groten zijn niet wijs en de ouden zijn ook niet wijs natuurlijk. Verstaan het recht niet. Daarom zeg ik, hoor naar mij. Ik zal mijn gevoelen ook vertonen. Zal ik mijn mening eens geven, dan heb je het weer, vertonen. Heel goed vertaald, want dat is waar het om gaat. Het is dus de jongeling die het komt vertellen. Hoeft geen betoog te denken dat deze jongeling Elihu dan een beeld is van de laatste Adam, om zo te zeggen, de jongere. Dat wil zeggen, jongeling in de Bijbel is bijna altijd gewoon Christus, hè? Degene die als laatste verscheen. En dat was vers 10. En dan vers 17 vind je de term weer. Ik zal mijn deel ook antwoorden, ik zal mijn gevoelen ook vertonen. En alle drie de keren gaat het om gevoelen. Dat wil zeggen, zijn opvatting omtrent de wijsheid, dat wat in hem is, zou hij inderdaad vertonen. Dat is een uitbeelding van de verborgenheid in onze dagen die bekendgemaakt is en die ook kwam uit Christus. Of zoals de Heer zei over de Geest, die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En als u nieuwsgierigheid geprikkeld wellicht naar deze geschiedenis in Job, dan zul u toch even geduld moeten hebben, want daar gaan we het vanavond niet over hebben. Dan heb ik er nog één, dat staat in Job 36 vers 2. Nog steeds Elihu antwoord. Hij zegt in vers 2, verbijt mij een weinig, heb een beetje geduld met mij betekent dat, verbijt mij een weinig en ik zal u aanwijzen, daar heb je hem, aanwijzen, tonen. Ik zal u aanwijzen dat er nog redenen voor God zijn. Dat er nog woord Gods is, daar komt het op neer. Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen. Dat zijn termen die je heel gemakkelijk met nieuwtestamentische waarheid in verband kunt brengen. Waar de dingen inderdaad van verre komen. De verborgene dingen wel te verstaan. Nou, daar kan ik verder niet op ingaan. Maar je moet dus onthouden dat het Hebreeuwse woord voor tonen dus in het Oude Testament 5 keer voorkomt in Job en 1 keer in de Psalmen, en dat was het dan. Vaker komt het niet voor. Waarna het, ja, het komt wel vaker voor, maar dan heet het officieel geen Hebreeuws, maar heet het Aramees, dan wel Chaldees. En dat is in het boek Daniël. En daar komt het vele malen, nou vele malen, leuk, dat kan je zo onthouden hoe vaak, 14 keer om precies te zijn. 14 keer achter elkaar in Daniël, in het Aramees, en dan hebben we alles bij elkaar gehad. En dat komt precies overeen met de betekenis van de 14. Want ik heb u van de 14 verteld dat de 14 verband houdt met inderdaad de dubbele toepassing van de oud-testamentische belofte. En in het bijzonder dus in de praktijk de hemelse toepassing van de oud-testamentische belofte. En ik hoop dat u zich herinnert dat wij Melchizedek tegenkwamen, inderdaad in Genesis 14, maar bovendien in een 14e jaar. En dat vervolgens heel wat dingen 14 keer genoemd worden in de Bijbel, die inderdaad rechtstreeks samenhangen met het nieuwe verbond, is een hemelse toepassing en toegepast op Christus als de middelaar van het nieuwe verbond in de hemel zelf. Kortom, bij 14 moet je in ieder geval aan Melchizedek denken. Nou, ditzelfde woord, alleen heet het een officieel Aramees te zijn, komt inderdaad 14 keer voor in het boek Daniël. En waar denkt u dat het over gaat? In Daniël gaat het over de wijzen, hoe ze maar heten mogen, want ze hebben daar talloze synoniemen voor wijzen, in Babel, weet u wel, Galdeën, enzovoorts. Die wijzen die verborgene dingen moeten bekendmaken, maar die dat inderdaad niet kunnen, waarna er één verschijnt die dat wel kan, en die zegt, nou ja, ik kan het ook niet, maar ik heb een God die het kan. Toch? Nou, daar alleen komt de uitdrukking dus voor. En dat is, nou dan ga ik even naar Daniël. In de eerste plaats in Daniël 2. Dat is de beroemde geschiedenis van de droom van Nebukadnezar. Daar komt de term 10 keer voor. Zeg het maar vast even bij elkaar. Daarna komt het 1 keer voor in Daniël 4. En dan gebruikt Nebukadnezar het. Want dan had de man weer gedroomd. En dan geeft hij zelf het verslag van. En gebruikt dus de term 1 keer. En daarna komt het nog 3 keer voor in hoofdstuk 5. Nou, in hoofdstuk 2 dan. De beroemde droom van Nebukadnezar. De man die zelfs zijn eigen droom niet herinnerde. Zodat de droom wel erg verborgen was. Waarna de wijzen van het land niet alleen de droom moesten verklaren, maar ze moesten ook nog vertellen hoe die droom eigenlijk was. Een tamelijk onmogelijke opgave dus. Maar er staat in vers 4, nee, staat in vers 2, toen zeide de koning dat men roepen zou, de tovenaars, de sterrenkijkers, de guichelaars, wat het maar wezen mag, en de Galdeën, om de koning zijn dromen te kennen te geven, zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht des konings. En de koning zei, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch. O koning, leef in eeuwigheid, zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. Dat is het woord. Tonen dus, hè. Bekendmaken, gava. De uitlegging te kennen geven. En waar het nou om gaat is dat we hier te maken hebben in Daniël met dromen, zo zonder meer. En dromen die kom je tegen bij Jozef onder andere dan. En bij de wijzen uit het oosten, maar die heb ik al even genoemd, die droomden ook. En die Jozef die toen leefde, die droomde ook, weet u wel. Kortom, ik blijf altijd volhouden, dromen hebben altijd van doen met onze tegenwoordige bedeling. Op een of andere wijze. Dikwijls niet uitsluitend, maar op een of andere wijze, als er dromen zijn, houden ze rechtstreeks verband met onze tegenwoordige bedeling. Verondersteld verborgene dingen. En dat is in Daniël uiteraard ook zo. Want dit visioen, u kent het waarschijnlijk wel over dat beeld van Nebukadnezar enzovoorts. Dat gaat over de achtereenvolgende wereldrijken. Maar u zult begrijpen dat als daar de sprong gemaakt wordt van het ijzer naar het ijzer vermengd met modder alleen, dan is dat wel een heel lange sprong over een periode van pakweg 2000 jaar heen. Want daar komt het op neer. En als het geen sprong is, dan is dan toch de geschiedenis op bijzondere wijze pakweg 2000 jaren uitgerekt. Daar komt het ook op neer. Kortom, de droom is pas echt te verklaren als we beseffen dat op een of andere wijze de geschiedenis daarin onderbroken wordt. En daar gaat het maar om natuurlijk. Hè? Nog afgezien van de vraag naar het modderig leem. Ik heb u al vaker gezegd, denk ik, dat modderig leem van die 10 tenen enzovoorts heeft alles te maken met de positie van de 10 stammen van Israël. En de 10 stammen van Israël hebben weer alles te maken met de gemeente in onze dagen. En als je dat niet ziet, dan kom je met het hele visioen uiteindelijk nergens terecht. Ja, dan kom je terecht bij 10 tenen van ijzer. Dan kun je het leem net zo goed vergeten. Dan kom je ook een heel eind. Maar de essentie is juist dat daar een verborgen waarheid achter steekt. Daarom komt het in de vorm van een droom. Nou goed, in vers 4 dan staat, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. Een uitlegging van een raadsel uiteraard. Het uitlegging van een droom, dus de uitlegging per definitie van verborgene dingen. Nou, dat kunnen ze dus niet. En dan in vers 6. Maar indien gij lieden de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Daar heb je hem. En er staat er dus twee keren in dit vers. Erg overdreven, denk ik altijd. Maar ja, je moet toch op een of andere wijze aan 14 keer komen, denk ik altijd. Hè? Dus een keertje extra in zo'n vers, dan kom je er wel. Dus in vers 6 twee keer. De droom te kennen geven, of de droom en zijn uitlegging te kennen geven. Dan in vers 7. Zij antwoorden ten tweede malen, natuurlijk. Want daar gaat het allemaal om, hè. Het dubbele deel enzovoorts heeft er allemaal mee te maken. Dus de koning zeggen zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. Maar de koning zegt, dat kan ik niet. En dan komen we dus in vers 9. Indien gij lieden mij die droom niet te kennen geeft, uw vonnis is enerlei. Gij zult gedood worden, betekent dat. Dus uitlegging te kennen geven, droom te kennen geven. En dan in vers 10. De Galdeeën antwoordden voor de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die des konings woord zou kunnen te kennen geven. Dus nu is het des konings woord te kennen geven. Dus vers 10 en dan vers 11. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar en er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven. Daar heb je hem weer. De zaak te kennen geven dus in dit geval. Er is niemand die dat kan dan de goden, welker woning bij het vlees niet is, waarmee maar gezegd wil zijn dat het inderdaad gaat om dingen die deel uitmaken van de hemelse dingen. Daar gaat die droom over. En daarom kan een mens, iemand die op de aardbodem woont, iemand die vlees is, dat ook niet weten. Want wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, et cetera, et cetera. Dat zit er allemaal achter. De verborgenheden van het koninkrijk. Bovendien, in de droom gaat het over koninkrijk immers. En dat daar het verborgen koninkrijk van Christus wat mee te maken heeft, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Nou, dan vers 16. Daniel ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen gaven. Ik zeg vers 16, maar ik moet vers 15 ook noemen natuurlijk. Ben ik nou in de war? Weet het niet. Nou, in ieder geval, het gaat om verborgene zaken, want ik loop maar gewoon even verder door. Want vers 18 staat, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Kijk, daar heb je het, de verborgenheid. En vers 19, toen werd aan Daniel in het nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Ik zou bijna zeggen, te kennen gegeven. Natuurlijk, het is een ander woord, maar het is wel een synoniem, hè. Vers 19 enzovoort, want in vers 20 staat dan weer, nee, vers 21 staat, want hij veranderde tijden en stonden, hij zette koningen af en hij bevestigde koningen. Hij geeft aan de wijzen wijsheid en wetenschap aan degenen die verstand hebben. Het is bijna alsof je leest in Psalm 19. Wijsheid, wetenschap, verstand enzovoorts. Maar daar vind je hetzelfde werkwoord ook. En dan vers 22, hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Daar heb je het weer. Licht in de duisternis. Het had ook Psalm 19 kunnen zijn. Maar goed, het is nu eenmaal Daniel. Dus de openbaring van verborgene dingen. Daar staat er nog een paar keer over, want daarna krijg je, even zien. Vers 24 staat de uitdrukking weer. Daar gaat het over Daniel, die aan de koning de uitlegging zal bekendmaken. Dat heb je weer, zal bekendmaken. Dan wel te kennen geven. En dan komt de uitdrukking zelf weer voor in vers 27. Daniel antwoordde voor de koning en zeide, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Heb je het weer. De verborgenheid die geopenbaard zou moeten worden, om het dan met nieuwtestamentische termen te zeggen. Nou, die uitdrukkingen staan er nog een paar keer, hè? In vers 28, verborgenheden openbaren. Vers 29, verborgene dingen openbaren. Vers 30, verborgenheid geopenbaard. Het is bijna... Bijna wordt het belachelijk, hè? Als je gaat tellen hoe vaak dat er staat, dan wordt het een beetje overdreven. Maar het punt is natuurlijk dat dat een van de belangrijkste sleutels is eigenlijk tot het verstaan van de profetie. Er zit iets achter. Het gaat over verborgen zaken. Nou, daarna hebben we de uitdrukking zelf in hoofdstuk 4, vers 2. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen. Dat was toch die term die gebruikt wordt voor de wonderen die de Heer Jezus deed. Die allemaal een betekenis hebben. Maar hier vinden we hem al in Daniël. De tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hier vinden we de uitdrukking vertaald met verkondigen. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen. Maar tekenen en wonderen spreken per definitie over verborgenheden. Dit teken trouwens ook, het was trouwens een teken in een droom in de eerste plaats. Hier in Daniël 4. En daarna komen we in Daniël 5, want ik ga die hoofdstukken uiteraard niet bespreken. Daarna komen we in Daniël 5. Dat gaat ook over verborgene dingen. Gaat het over eigenlijk hetzelfde als in Openbaring 4. Of Openbaring zegt Daniël bedoel ik. Hè? Daniël 5 gaat in wezen over hetzelfde als Daniël 4. Namelijk dat Babel zou ophouden de hoofdstad van de wereld te zijn. Zijn heerlijkheid zou verliezen. En daarna zouden er 7 tijden overheen gaan. Alvorens Babel weer in heerlijkheid. De heerlijkheid van Babel uiteraard. Hersteld zou worden. Beide hoofdstukken zeggen precies datzelfde, maar dat ga ik ook allemaal niet uitleggen. Maar dan staat er in vers 7. Dat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zei tot de wijze van Babel. Alle man die dit schrift lezen en er zelfs uitlegging mij te kennen zal geven. Daar heb je me te kennen geven. Van de uitlegging, precies dezelfde term, van het schrift aan de muur. En daar was ook iets verborgens mee. In meer dan één opzicht trouwens. Misschien dat ik het zo even noem, maar ga eerst even verder. Dat was dus vers 7. En vers 8 zegt, ze konden dat nou eenmaal niet lezen. En dan vers 12 staat dan uiteindelijk... Omdat de voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt, het had Jozef moeten zijn, maar het was Daniël, en er aanwijzingen van raadsel en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël. Maar je moet je opvallen dat Daniël dezelfde positie inneemt als Jozef. Het verklaren van dromen van de machtigste van het wereldrijk. En de betekenis blijft gelijk natuurlijk. Dat is ook de reden waarom achter de profetie in Daniël altijd gemeentelijke waarheid schuilt. En in de eenvoudigste vorm betekent dat het achter deze profetie in Daniël altijd de gedachte aanwezig is dat de vervulling van die profetie op een of andere wijze onderbroken zou worden. En dat is precies waar het om gaat. Hè? In al die profetieën zit dat. En in deze ook, maar daar kom ik zo wel even op terug. Dus hij zou de uitlegging te kennen geven, deze Daniël. Aan het eind van vers 12. Hè. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven, dan wel tonen, dan wel openbaren. En dan de laatste keer, dat is in 5 vers 15. Nu dan, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen, de sterrenkijkers om de schrift te lezen, dus zelfs uitlegging mij bekend te maken. Maar zij kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Dat is hem. Te kennen geven, de uitlegging niet te kennen geven. Er komen nog wel wat synoniemen voor trouwens van de term hier in Daniël, dat maakt het wat lastig. Maar in totaal komt er dus 15 keer voor. Wat er dan verborgen aan is, aan deze uitspraak, wel eenvoudig. Wij krijgen namelijk de schrift aan de muur, meneer Tekel Peres. En u kent het verhaal langs, hopelijk, hè. Het wordt vertaald met geteld. Meneer wordt vertaald als tellen. Tekel wordt vertaald als wegen. En Peres wordt vertaald als verdelen. Het heeft allemaal iets met tellen en rekenen te maken dus. En De volgende gedachte is dat Mene of Mina en Tekel of Sikkel en Peres, dat blijft gewoon zo staan, dat dat maten en gewichten zijn bovendien. En als je de maten en gewichten netjes bij elkaar optelt, kom je aan 2520, zijn de zeven tijden. En daarom zei ik al, het is hetzelfde als hoofdstuk 4. Het spreekt ook over zeven tijden die over Babel zouden voorbij gaan. Maar dat is nog niks bijzonders, want de uitspraak is namelijk, God heeft uw koninkrijk geteld in vers 26, hè? God heeft uw koninkrijk geteld, hij heeft het voleind, gij zijt in weegschalen gewogen, dat heeft iets met het recht te maken, weet u wel, vrouwen justitia met de weegschaal in de hand. En een blinddoek voor, waar ze meestal een beetje doorheen kan kijken, maar dat mag je er niet bij vertellen. Hè? Maar goed. Maar gij zijt geteld, gij zijt gewogen en te licht bevonden, uw koninkrijk is of wordt verdeeld, vers 28, en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Ja, precies, dat is ook wat er letterlijk gebeurd is. Maar de aardigheid van het verhaal is dat de Meden, zowel als de Perzen, op een of andere wijze een aanduiding zijn van de gemeente. En dat is het geheim wat erachter steekt. Dat is wat er echt aan uitgelegd moest worden. De rest hoefde eigenlijk niet eens uitgelegd te worden. Het was niet meer dan een gewoon puzzeltje, wat een beetje puzzelaar zo zou moeten kunnen oplossen. Dat meen ik echt. Maar dat Meden en Persen in beeld zijn van de gemeente, dat is wat moeilijk. Maar dat is wel zo, ja. Meden is het moeilijkste uit te leggen trouwens. Persen is makkelijk. Pers is gewoon Peres en Peres was de breuk. De hele Bijbel door is dat een uitbeelding van onze bedeling. De breuk in de heilshistorie. De breuk die bovendien vrucht zou dragen, want dat is de andere betekenis van Peres. Namelijk aan de ene kant breuk, aan de andere kant vrucht dragen. Want het hoort bij elkaar, hè? Iets wat openbreekt, draagt daarom, of brengt daardoor vrucht voort, is de gedachte. Zodat de Persen wel degelijk een beeld zijn van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En de Meden in het bijzonder zijn een beeld van de gemeente. Het waren dan ook de Meden die de Babyloniërs versloegen en die de stad innamen. En in de toekomst zal het laatste rijk van Babel inderdaad veroverd worden door de Meden. Namelijk, er staat er in de Oude Testamentische profetie. En die zullen de stad verwoesten, maar u weet, de Meden hebben in het verleden de stad niet verwoest. En de profetieën over de val van Babel zijn in het verleden eigenlijk nooit vervuld. Maar het zijn profetieën dat de Meden de stad zouden innemen en verwoesten. Zal in de toekomst gebeuren. En de gedachte is gewoon dat de gemeente dat doet. Nee, dat klopt. Er staat ook hoe Babel verwoest zal worden. Namelijk door vuur van de hemel enzovoorts. En hoe kan dat nou? Wordt de stad nou verwoest door de Meden of door vuur van de hemel? Nou, het punt is, de Meden, dat is een volk wat in de hemel woont. Dat is namelijk de gemeente. Het volk van het midden. En dus het volk uit de hemel. Ontstaan in de dagen van Peres, de dagen van de breuk. Dat is wat erachter steekt, hè? Maar goed, dat dan maar even terzijde. Waar het maar om gaat, is dat heel dat begrip, Gava, wat aan de ene kant opgevat wordt en vertaald wordt met het ontstaan van leven, want zo wordt het uitgelegd in verband met de naam van Eva, dat woord is het namelijk, dat wordt elders in de schrift uitsluitend gebruikt voor het openbaren, het bekendmaken, het tonen eigenlijk van dingen die per definitie verborgen zijn, en dus het openbaren van wijsheid. Dat heeft alles te maken met het ontstaan van leven nu, het ontstaan van de gemeente, namelijk in onze dagen. Want hoe dan ook, Eva is een type van de gemeente, betekent dan ook dat alles wat er in de toekomst ontstaan zal, de hele nieuwe schepping enzovoorts, komt allemaal voort uit Christus in de eerste plaats, maar vervolgens uit Christus en de gemeente. En Eva als de moeder van alle levenden is daarmee wel degelijk een type van de gemeente, die eigenlijk lichaam is van Christus, zoals Eva lichaam was van Adam. En zoals uit Eva alle levenden zijn voortgekomen, zullen alle levenden straks in de nieuwe schepping voortkomen. Uit en via dus de gemeente. Dat is de gedachtegang. Het spreekt over inderdaad de hoogste positie die de gemeente erft boven alle volkeren der aarde. De hemelse positie namelijk. Maar goed, dan laat ik het eerst even bij, want het is wel tijd voor de koffie. Zo, na deze wat uitgebreide inleiding stellen we in ieder geval vast dat ik weliswaar gesproken heb over een woord met een getalswaarde van 19, maar die 19 zie je dus sowieso in de Bijbel dan nog niet staan. Dat is natuurlijk aardig, omdat het de betekenis van de 19 eigenlijk versterkt als ik het eens zo mag zeggen. Het punt is dat de 19 in de Bijbel eigenlijk nauwelijks voorkomt. Want als ik dat zou moeten opsommen, dan kom ik in de eerste plaats terecht in Jozua 19. Dat zal wel weer toeval zijn, maar Jozua 19, en dat, dan ruikt u dat al, dan gaat het weer over een opsomming van de verdeling van het land en de verdeling van de steden onder de stammen van Israël. En inderdaad, daar vinden we dat 19 steden en haar dorpen worden toegewezen aan Naftali. En dat ik dat zo naar voren breng, dat is natuurlijk omdat met zo'n opsomming in het algemeen helemaal niks is aan te vangen. Heel weinig tenminste. Want wellicht is het geen toeval dat Naftali precies 19 steden en haar dorpen toegewezen krijgt. Maar enige betekenis is daar niet of nauwelijks aan te ontlenen. Dat is altijd zo met opsommingen. Dus ik laat het maar voor wat het is. De stam van Naftali vinden we trouwens later toch nauwelijks terug. Of ik zou met alle geweld moeten verwijzen naar Galilea, het land van Zebulon en Naftali. En dan zeggen dat dat een verwijzing is. Nee, dat is in Matthäus, aangehaald uit Jesaja. En dat dat een verwijzing is naar gemeentelijke waarheid, jawel. Maar dat kun je er overal wel zo vinden. Ik bedoel, dat is niet een echt argument, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar daar staat, in Jozua 19, vers 38, inderdaad, 19 steden en een dorpen gegeven aan Naftali. En zo verder, want daarnaast hebben we bijvoorbeeld 1 Kronieken 24, daar wordt over een 19e gesproken. Maar dat komt omdat er daar 24 zijn, die worden allemaal genoemd. Dus alle getallen van 1 tot 24 vind je in de reeks. Daar gaat het om de verdeling van de priesters in 24 priesterklassen. Trouwens ook wel orden genoemd daar, om het verwarrend te maken. Maar 24 priesterklassen die bij toebeurt min of meer zouden dienst doen in de nog te bouwen tempel. Daar komt het op neer. En dan staat er, de 19e priesterklasse was die van Petaja. Nou, daar heb je dus verder weinig aan, zal ik maar zeggen. U zou de betekenis van het woord Petaja moeten vinden. Maar u weet, een los woord, een losse naam, zo die maar één keer voorkomt, daar kun je in wezen alles mee. En ik prefereer te zeggen, daar kun je dus eigenlijk niks mee. Dus ik laat het maar voor wat het is. En in het volgende hoofdstuk, 1 Kronieken 25, hebben we hetzelfde, maar nou is de verdeling van de Levieten in 24 zangkoren. Of moet ik zeggen, zangersklassen, heet dat zo? Daar, ik weet het niet eens precies. Maar dan vind je hetzelfde. In 1 Kronieken 24 de verdeling van de priesters in 24 priesterklassen. En in 1 Kronieken 25 de verdeling van de zangers in 24 zangersklassen. En daar zijn we weer mee klaar. De 19e klasse was dan voor Maloti. Ja, dat kan hij ook niet helpen dat hij zo heet. Nee, Maloti. Nou goed. Aardig is natuurlijk wel. Maar het zegt natuurlijk niks, want alle getallen van 1 tot 24 staan in die reeks. Aardig is natuurlijk wel even te zeggen dat deze 24 priesterklasse en deze 24 zangerklasse natuurlijk op een of andere wijze uitdrukking geven aan eerst geboorterecht. In de eerste plaats zijn priesters en zangers. En het zingen in het algemeen, zeker in koorverband, is een beeld van gemeentelijke waarheid. Altijd, hè? Het zingen, het gemeenschappelijk dezelfde dingen zeggen, is een beeld van de eenheid van de gemeente. Er staat op meerdere plaatsen, vandaar dat de zingende engelen in de hemel, over de wijze hebben we het al gehad, maar de zingende engelen boven de velden van Bethlehem, inderdaad, dat hemelse heerleger, dat was inderdaad een beeld van de gemeente. Ook lichtend trouwens aan de hemel, maar dat even terzijde, hè. En u weet wat de Heer zei, in het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen, en het gaat inderdaad over de gemeente. Maar goed, dat klinkt wel interessant, maar het is geen argument omdat alle getallen van 1 tot 24 daar genoemd worden. Daar gaat het maar om. Dus ik kan er verder niks van zeggen. Ja, er is ook een 19e bij. Nou goed, hebben we 3 plaatsen gehad waar een 19 genoemd wordt. Dan hebben we nog 2 Samuel. 2. Die zoek ik voor de aardigheid wel even op. 2 Samuel 2. Waar in het hoofdstuk David koning is over Juda, staat erboven. En dat is een moeilijk verschijnsel. Eigenlijk zou dat moeten zijn een koningschap over de twee stammen van Israël. Maar het was er niettemin toch maar één. Normaal is bij Juda altijd Benjamin ingesloten immers. Hè? Dat is altijd zo geweest. Maar hier ligt dat wat moeilijk. De gedachte in het algemeen is wel koninkrijk over de twee stammen, over Juda dus, over de Joden zeg maar. In de praktijk ging dat echter niet, want David was maar koning over een deel van Israël. Het heette de Joden en het was ook maar de stam van Juda. Om de eenvoudige reden dat er nog een koning was over Israël. Die regeerde over de andere stammen, maar die was zelf afkomstig uit Benjamin. Vandaar dat David koning is niet over twee, Juda en Benjamin, dat kan niet. Hij is zelfs maar over één, alleen maar over Juda. Dat kan niet anders, omdat de Benjaminieten uiteraard hun eigen koning aanhangen. Want het bloed kruipt waar het ook dit keer wel degelijk gaan kan. Zoals altijd. Want Saul was immers uit Benjamin. En daar ging het nou net om, er waren in Israël twee koningen, de een was David over Juda, de andere was Saul over Benjamin en in de eerste plaats en daarna over de andere tien, misschien zelfs elf, hangt er maar af wat je meetelt, hè. Maar, en daarna over de andere tien stammen. Maar het leuke is dat in 2 Samuel 2 het feitelijk dus al eigenlijk alleen maar gaat over twee stammen van Israël, Juda. Namelijk onder leiding van David en Benjamin onder leiding van Saul. En dan gaan we weer even verder. Saul en de zijnen, heel zijn koningschap, is een uitbeelding van Israël onder het oude verbond. En om het lastig te maken, onder dat oude verbond, wel, de laatsten die onder het oude verbond leefden en zelfs nu nog leven, zijn de Joden. En nou wordt hij lastig, want we hebben het over Benjamin. En Benjamin is het overblijfsel, uiteindelijk een gelovig overblijfsel, maar Benjamin is het overblijfsel in het algemeen van Israël. En wat er van Israël overgebleven was in de dagen van de Heer Jezus, tot op dat moment, leefde onder de wet. En de laatste die wij uit de Bijbelse geschiedenis kennen, die trouw leefde onder de wet, met name, en toenaam, was uit de stam van Benjamin, en die heette bovendien ook nog Saul. Nou, we hebben het over de fariseeër Saul. Maar hij is een soort voorman. Hij was zelfs min of meer de voorman der Joden. En dit maakt het lastig, maar onthoud nou wat ik zeg. Ik heb het over de Joden in de zin van, niet Israël, in de zin van degene die onder de judaïstische religieuze wet leefden, waarvan de stam van Benjamin gedurende lange tijd de uitbeelding was, want Saul en de zijne, het koninkrijk van Saul, staat voor Israël en uiteindelijk alles wat er van overbleef, de Joden, levend onder de wet. En vandaar dat het de stam van Benjamin is, want Benjamin staat voor het geringe, kleine overblijfsel. Ik let op dat ik uitdrukkelijk niet zei gelovig overblijfsel. Ik zei alleen overblijfsel. Wat er van Israël overbleef, van alle 12, dan wel 13 stammen, wat er van overbleef waren alleen de Joden, die Jood waren vooral in godsdienstige zin, en die leefden ook in de dagen van de Heer Jezus enzovoorts, onder de wet. Saul en de zijnde staat voor alles wat onder de wet leeft. Het punt is alleen dat daarnaast verschijnt David, die uiteraard staat voor Christus en daarmee voor het nieuwe verbond. En als David leiding geeft aan de Joden, koning is der Joden, dan zijn deze Joden een beeld van, ja, de gemeente gewoon. Het is het nieuwe verbond immers. De Joden namelijk, Juda, de stam van Juda, is de eerste stam die zich aan Christus onderwerpt, aan David onderwerpt wil ik zeggen. En pas veel later zal het koninkrijk van David gevestigd worden over alle stammen van Israël, over heel Israël. Maar voordat dat zover zou zijn, is het slechts over die ene stam, gedurende 7 jaar, over Juda, waarbij Juda een beeld is van de gemeente. Ik heb u gewaarschuwd, u zou het eigenlijk op moeten schrijven om het goed te zien, want ik weet dat het heel verwarrend is. Want Benjamin onder Saul is een beeld van de Joden in de dagen van de Heer Jezus, en Juda onder David is een beeld van de gemeente in onze dagen. Want u weet toch wat Paulus zelf, Saul dus, Paulus daarover schrijft in de Romeinen. Hij zegt, die is een Jood, niet die het in het uiterlijk is, die besneden is met besnijder is die in het openbaar is. Maar die is een Jood die besneden is met een besnijdenis die in het verborgen is. Een verborgen besnijdenis namelijk des harten. Zodat het begrip Jood in deze geschiedenis hier toegepast wordt op degene die aan het hart, heet zoiets, de inwendige mensen besneden zijn. En dat is dus de gemeente. Zodat je hier twee categorieën naast elkaar hebt. Over meer wordt niet gesproken. Juda en Benjamin. Twee categorieën. Benjamin staat voor de Joden. Onder de wet, onder Saul. Juda staat voor de gemeente. Onder het nieuwe verbond, namelijk onder David. En die twee staan tegenover elkaar. Dat is het verhaal. Nou. Ik weet dat het lastig is, maar ik kan het ook niet helpen. Die voeren oorlog tegen elkaar namelijk. En beide hebben ook een voorman, een legeroverste of hoe dat maar heten mag. Want je hebt daar Joab, die David vertegenwoordigt. En Abner, die Saul vertegenwoordigt. Allemaal hetzelfde verhaal, hè. En die bestrijden elkaar over en weer. En dan wordt er 19 genoemd. In, eens even zien, in vers 31. Nee, in vers 30. Joab keerde ook weder van achter Abner en verzamelde het ganse volk en er werden van Davids knechten gemist 19 mannen. Nou, ze zullen wel gedood zijn, die knechten van David, maar er zijn 19 mannen dood. Althans, vermist. Als ze geteld worden. Want er staat achter en Azahel. Dan zou je denken, er zijn er toch 20. Maar goed. Er worden 19 mannen vermist. Dat is 2 Samuel 2 vers 30. Van Davidse mannen. Nadat ze gevochten hebben. En daarna staat er in vers 31. Maar Davids knechten hadden van Benjamin. Namelijk onder Abners mannen geslagen. 360 mannen waren er dood gebleven. En de 360 staat voor de volle cyclus, eigenlijk voor alles, want daar komt het op neer. Helemaal zoek, alles weg is de gedachte, 360, 360 graden, cirkel rond, volle cyclus, alles weg. Hè. En 19 staat inderdaad voor de verborgene dingen en dat is precies wat er ook staat. Want van Davids knechten worden gemist, die zijn dus zoek, 19 mannen, ze zullen wel dood zijn, maar daar gaat het nou even niet om. Aan de kant van David 19, maar dat staat voor, inderdaad voor verborgene dingen, voor een verborgen koninkrijk en verborgenheden enzovoorts. Terwijl aan Benjamins en dus aan Sauls en Abners kant inderdaad 360 mannen er dood gebleven waren. Nou, dan heb ik een klein beetje moeite gedaan om iets van de achtergrond van het verhaal te laten zien. Dat is natuurlijk onvolledig, maar wat moet ik er anders van zeggen? Waar het maar om gaat is dat die 19 die zoek zijn, inderdaad zoek zijn, gaat dus inderdaad om verborgen dingen en verborgen wel inderdaad aan de kant van David. En juist in een situatie die de uitbeelding is van onze bedeling, waar aan de ene kant Benjaminieten zijn, zal ik maar zeggen, degene die onder de wet leven, want dat is de betekenis in dit geval, die staan onder de heerschappij, zal ik maar zeggen, van de wet en dus van Saul. Terwijl aan de andere kant er sprake is van een categorie die leeft onder het nieuw verbond, onder David. Want dat is de uitbeelding uiteraard. En de uitbeelding daarmee is van de gemeente. Meer kan ik er reuze in de gauwigheid niet van zeggen. Dan zou ik de hele geschiedenis moeten bespreken. En dat vind ik wel wat erg overdreven. Maar waar het maar om gaat is 19 vermist, verborgen aan de kant van David. Tegenover Saul en de zijnen die een uitbeelding zijn van hoe het koninkrijk openbaar zou moeten worden. De normale, zichtbare geschiedenis van Israël. Nou, dat blijft dan een poosje zo. Meer ga ik er ook niet van zeggen ook. Dat doe ik niet. Dus ik ga weer even verder. De enige andere plaats in de Bijbel waar ik in 19 tegenkom, is in 2 Koningen 25. En nog een paralleltekst daarvan. Waarbij het om hetzelfde gaat. En hebben ze allemaal gehad. Veel zijn er dus niet. 2 Koningen 25. Maar dat is een heel duidelijke. 2 Koningen 25, vers 8. Nou, ik lees even vers 7. Zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen. Zedekia was de laatste koning van het tweestammenrijk. En dus de laatste koning die ooit op de troon gezeten heeft van David. Zij slachten de zonen van Zedekia voor zijn ogen en men verblindde Zedekia's ogen. En zij bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. Dat heeft te maken met de verwoesting van Jeruzalem dus in 587 voor onze jaartelling. Daarna in de 5e maand, vers 8, op de 7e der maand, dan heb je 2 priemgetallen. In de 5e maand, 7e der maand, dit was het 19e, heb je weer een priemgetal. Het 19e jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel. En leuk, men heeft die zin met het 19e erin zelfs nog tussen haakjes gezet. Zodat het helemaal geacht wordt ingevoegd te zijn. Of een tussenvoegsel is, of hoe heet zoiets. Hè? Iets verborgens. Een zijlijn, maar dat is het ook. Dit was het 19e jaar van Nebukadnezar, de koning van Babel. Toen kwam Nebuzaradan, de overste der trawanten, de knecht des konings van Babel, te Jeruzalem. En hij verbrandde het huis des heren en het huis des konings, dus de tempel en het paleis. Mitschades alle huizen van Jeruzalem en alle huizen der groten verbrandde hij met vuur. En het ganse heer der Galdeeën, dat met de overste der trawanten was, brak de muren van Jeruzalem rondom af. Enzovoorts. Nou, waar het om gaat is uiteraard de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van alles wat er nog was, in ieder geval van de koning ook, naar Babel. Het definitieve einde van het tweestammenrijk, daar komt het op neer. Al moet gezegd worden dat de twee stammen natuurlijk jaren later, 63 jaar later, ik me goed herinner. Nee, nog korter. Ja, nog korter zelfs. Maar in ieder geval dat de Joden later toestemming kregen inderdaad om terug te keren naar Canaan. Op zijn vroegst in 538, dat was het eerste jaar van Kores de Pers. En daar hadden we het in de pauze even over. Hè? Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Maar dat is een verwijzing onder andere dan naar Daniel 5 en zo. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is dat die verwoesting van Jeruzalem en de tempel plaatsvond in het 19e jaar van Nebukadnezar. Dat staat hier en het wordt later nog een keer genoemd, dat zei ik al, in Jeremia 52 vers 12. En precies hetzelfde verhaal, want het was in de dagen van Jeremia. Die verslaat dit dus ook. Ik denk trouwens dat het andersom is. Jeremia zal het geschreven hebben, want het staat in Jeremia. En hoe we aan boek Koningen komen, dat is nog maar de vraag. Hè? Kennelijk samengesteld uit allerlei geschriften die er zo al waren. Dus zal wel aan Jeremia ontleend zijn. Maar Jeremia zegt er dus ook in Jeremia 52 vers 12, het 19e jaar dus van Nebukadnezar. De verwoesting van Jeruzalem en het verbranden van de tempel. En het aardige is dat als we praten over de verborgene dingen, dan hebben we het over... Hè? Nou, dan kun je afmaken de verhalen. Dan hebben we het over een andere tempel en over een ander Jeruzalem. Toch? Dan hebben we het namelijk over een hemels Jeruzalem, dan wel een Jeruzalem wat boven is, waar de gemeente is opgeschreven. De hoofdstad van het tegenwoordige verborgen koninkrijk van Christus, de hemel zelf dus eigenlijk, maar het heet Jeruzalem. En terwijl het Jeruzalem op aarde verbrand is of beëindigd is, onder het vuur is gekomen, is er een ander Jeruzalem. En dat gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Natuurlijk, het is wat moeilijk allemaal om het samen te vatten, want het punt is dat daarna Jeruzalem weer een keer verbrand is geworden, nadat het eerst weer hersteld was. Het is verbrand geworden aan het begin van onze bedeling. Het is precies hetzelfde gebeurd. Jeruzalem verbrand, de tempel verbrand enzovoorts. En zo bleef er van opnieuw van de Joodse staat van Judea niks over. Het was in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar in dit soort uitspraken, in dit soort profetieën, is er nou eenmaal altijd kortsluiting tussen die gebeurtenissen. En de gedachte blijft dus dat na de val van Jeruzalem er een ander koninkrijk zou zijn, een verborgen koninkrijk met een hemels Jeruzalem. En wat de tempel betreft, uitdrukkelijk werd de tempel verbrand, maar wij weten toch hopelijk dat er in onze dagen een andere, namelijk een onzienlijke, dan wel een verborgen tempel is. En dat is eveneens de gemeente. En dat is het verhaal van de vele van de Nieuwtestamentische brieven, die ons leren dat de gemeente beschouwd wordt als de tempel waarin God woont, waarin Christus woont, waarin de Heer woont, dan wel waarin de Heilige Geest woont. Daar verandert uiteraard niks mee. Kortom, de gedachte is dat de aardse, de zienlijke tempel en het zienlijke Jeruzalem, dat die verwoest zijn, maar dat er een onzienlijk, dan wel hemels Jeruzalem en een hemelse tempel voor in de plaats is gekomen. En dat is de gemeente, zodat deze 19 hier aan de ene kant inderdaad ziet op wat nou beëindigd wordt in het 19e jaar, maar het is tegelijkertijd de aankondiging van dat verborgene dingen openbaar zouden worden. En toegepast op de val van Jeruzalem aan het begin van onze jaartelling is dat duidelijk genoeg. Het was een definitief einde van de Joodse staat. En daarna gaat het verder met een verborgen koninkrijk, een ander soort Jodendom. Joden die namelijk Jood zijn omdat ze besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet, zoals ik dat er straks al zei. Maar in de historie van Nebukadnezar vind je dat natuurlijk ook terug, want Israël werd weggevoerd naar Babel, althans wat er van over was, en de profeten schrijven uitdrukkelijk dat zij die in Babel wonen daar gezegend zouden worden door de Heer. Nee, men zegt het was een straf, dat ze in ballingschap waren. De profeten zeggen, nee, de straf was over degene die niet in ballingschap waren. Die straf kwam over degenen die in Jeruzalem achterbleven, daar in ongeloof waren. Over hen kwam het oordeel, maar degenen die weggevoerd zijn naar Babel, die waren beter af. En de profeet, het was Jeremia, schrijft hen, Ezechiël trouwens, ja, Jeremia trouwens ook. Maar die schrijft hen, daar in Babel, blijf daar maar zitten, want het duurt 70 jaar voor je terugkomt. En de Heer zal u daar zegenen en bouw daar huizen en bid voor de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Met andere woorden, heel de situatie van dat Joodse volk in Babylonische ballingschap is uiteindelijk weer gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen, het volk van God, maar niet in Canaan, maar verder buiten. Namelijk ergens in het wereldrijk. Toen was het dan het Babylonische wereldrijk. Later ging het automatisch over in het Mede-Persische wereldrijk. Maar inderdaad een uitdrukkelijk beeld van onze dagen. En dat is waar het om gaat. De 19 brengt die overgang van zichtbare naar onzichtbare dingen. En dat is eigenlijk de enige keer dat de 19 concreet in de Bijbel voorkomt. In deze aanduiding, 19e jaar van Nebukadnezar, Jeruzalem verwoest, tempel verbrand. En als er al zegeningen zijn, zijn ze niet in het land, maar inderdaad buiten het land. Nou, dat is waar het om gaat. En om de opsomming dan even te voltooien. Ik heb namelijk een reeksje van woorden die een getalswaarde van 19 hebben. Die noem ik dan even op. Hè. Dat is in de eerste plaats een werkwoord wat vertaald wordt met Jood worden. Jahad. Dus gewoon het woord Jood, maar het wordt vertaald met Jood worden. Jahad. 19, maar dat spreekt over onze dagen waarin men tot geloof komt en dus besneden wordt met de besnijdenis van Christus, om de term uit Colossense dan maar aan te halen. Zo wordt men Jood, namelijk door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat, verborgen dingen. Dan heb je Yada, dan worden de laatste twee letters van Yahad verwisseld, met een 10, een 4 en een 5 dus. Dat betekent uitwerpen. Is dat niet onze bedeling? Uitgeworpen worden, buiten de lege plaats. Beleiden. Dat is trouwens een synoniem, want het beleiden van de zonden, bijvoorbeeld, veronderstelt ook het uitwerpen van die dingen. Dus uitwerpen, beleiden, schieten. Vandaar dat Jonathan met een pijl schoot en zo. Schieten, wegschieten, van hier naar daar met een boog en het weg. Dat is ook het uitgaan buiten de lege plaats. Schieten, en het wordt ook vertaald gewoon met danken, vanwege de verwantschap met het Hebreeuwse Jood, of Juda dus. Hè. Dus ja, daar, uitwerpen, beleiden, schieten, danken. Dan heb je Tevach 928, dus een teet, een beet en een geet. Dat wordt vertaald met een slachting. En dat veronderstelt het einde van het oude. Oordeel over het oude, daarna gaat het verder met verborgen dingen. Noem eens een slachting. Ja, de verwoesting van Jeruzalem uiteraard. De grootste die de geschiedenis eigenlijk min of meer gekend heeft. Althans de Bijbelse geschiedenis. Nou, daarna dat woord Gava, maar dat heb ik net genoemd. Uitgebreid. Leven. Maar in het algemeen tonen of bekendmaken van verborgene dingen. Kwam trouwens in het Hebreeuws één keer voor in de psalm, vijf keer in Job, maar de naam van Job heeft de getalswaarde van 19. Joab trouwens ook, ik me goed herinner, net in dat vers van 19, weet u wel, die 19 in, wat was het, in 2 Samuel. Maar ja, dat zijn kleine details, hè? Maar goed, niettemin is dat zo. Dan hebben we natuurlijk de naam van Eva, maar die heb ik al genoemd. Die komt trouwens met 2 keer in heel de Bijbel voor. Verder heet ze gewoon vrouw. Dat heet, hè? Eva. Dan heb je een heel bekend woord, namelijk dat van heiden, gooi. Een gimel, een wouw of een waf dan. En een jot. 5.500 keer ongeveer dan, want precies weet ik het ook niet. De heidenen. Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond. Het zij u bekend. Ik ben hem bekend maken, tonen. Het zij u bekend, zei Paulus in Handelingen. Dat is toch verborgene dingen bekend maken. Dat staat erbij hoor in Handelingen 28. Dat ging om dingen die niet gezien werden. De ogen waren blind en de oren waren doof enzovoorts. Zagen ze niet en horende bemerkten zij niet enzovoort, want ze waren ongelovig. En dan zegt hij, het zij u dan bekend. En dan maak je dus de voor hen verborgene dingen openbaar. Het zij u dan bekend, dat is een 19, dat de zaligheid de heidenen, dat is dus ook een 19, gooi. Dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Die zullen horen. Maar horen is geloven in of vertrouwen in of vertrouwen op. En dat woord, geloven in of vertrouwen stellen op, is eveneens in 19, want dat is het Hebreeuwse batach, met een beet, een teet, heet het dan geloof ik, tet, 9, en een geet. Nou, daar heb je wat begrippen bij elkaar. En de aardigheid ervan is dat die woorden op zich weinig zeggen, maar het blijkt dat veel van die begrippen inderdaad samenvallen en in één adem in de Bijbel genoemd worden. En dat is maar waar het om gaat, dat versterkt de gedachte. Maar het gaat dus inderdaad om een verborgen koninkrijk. Er is nog één ander ding, maar dat staat helemaal niet in de Bijbel, maar dat wil ik u toch wel even noemen. Dat is dat 19 jaar op een of andere wijze een vaste cyclus vormen. Dat is de zogenaamde metonische cyclus. En metonisch komt van meton, of meton, meton, kan het bijna niet zeggen. Meton, dat was een of andere Griek die pakweg 500 jaar voor Christus leefde. En die vond uit dat de seizoenen, de lengte van de seizoenen, lente, zomer, herfst, winter enzovoorts, dat die inderdaad variëren van lengte. En dat heeft te maken met de eigenaardigheden, afwijkingen noemt men het, maar het zijn gewoon eigenaardigheden in de baan van de zon, in de lengte van de baan van de zon, ten opzichte van de cyclus van de maan. Dat is een heel ingewikkelde zaak, maar hij vond uit dat na 19 jaar de maanstanden, na 19 jaar, de maanstanden vrijwel exact weer op dezelfde data van het zonnejaar vallen. En dan zegt u, dat is interessant, maar ga door, weet u wel. Hè? Maar zal ik u vertellen, in de praktijk komt het erop neer, maar ik heb dat helemaal niet eens kunnen checken, omdat ik onvoldoende kalenders in huis heb. Maar in de praktijk komt het erop neer dat elke 19 jaar Pasen en Pinksteren dus allemaal weer op dezelfde data valt.